Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Kortie Media.
Mijn vader werd eerst vastgezet door de Taliban. Uiteindelijk heb ik hem wel losgekregen.
Jij hebt hem vrijgekregen vanuit Nederland. Ja, vanuit... Had je dan je contacten met een aantal mensen van de Taliban?
Ja, met de buitenlandse media. En ook de hoge functionarissen van de Taliban die in de bond zitten. Onder andere Haqqani heet hij. Hij is de ontdekker en de ontwerper van de zelfmoordaanslagen.
Oh.
Dus je gaat met hem in gesprek om je vader vrij te laten. Jezus. Dus ja, het klinkt heel gek om met die mensen in gesprek te gaan, maar goed. Weet je? Ja, het moest wel.
Waarom?
In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hun sport blijvend veranderd. Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja Marijn, eindelijk gaan we het eens hebben over voetbal in deze aflevering. Alleen eigenlijk gaat dit verhaal natuurlijk veel verder dan het simpele spelletje voetbal, hè?
Ja, we hebben vandaag een hele bijzondere gast. Zeer zeker een gamechanger. Daar ben ik zeker van. We hebben vandaag een gast die als jongetje naar Nederland is gevlucht. Tenminste, later naar Nederland is gevlucht. Maar terug is gekeerd naar Afghanistan en daar bondscoach is geworden.
En dat klinkt leuker dan het is, hè?
Nou, ik denk een ongelooflijk integrerend verhaal. We hebben daar gezien dat, dat mensen niet met elkaar wilden samenspelen. Waar er heel veel fundamentele, culturele verschillen waren en verschillende etniciteiten. Onze gast is erin geslaagd om ze samen te brengen. En wat heel bijzonder maakt is, en dan vermengt sport, topsport zich ook met maatschappelijke problematiek. Zijn aanpak is later ook door de Taliban, de VS en Afghanistan gebruikt bij de vredesonderhandelingen. Dus daar willen we heel graag meer van weten.
Hier zeg je nogal wat, hè? Dus zijn aanpak is door dit soort grootheden, grootmachten gebruikt.
Ja, en om verschillen te overbruggen. Hoe mooi kan sport wel niet zijn? Ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Welkom Anoush Dazkir. Spreek ik het goed uit?
Ja, zeker. Oh, ja. Dank je wel.
Ja, Anoush, voordat we uitvoerig met jou gaan praten, natuurlijk wel even de luisteraar kort vertellen wie je bent. Heel kort. Je kwam, zoals Marijn al zei, op je 10e naar Nederland. Gevlucht dus uit Afghanistan. Je begon met voetballen bij GVV 57 uit Graven. Dus dan kom je uit Afghanistan en dan kom je terecht bij GVV uit Graven. Het was heel goed nieuws dat je ging voetballen, want je had echt talent. Je hebt het zelfs geschopt dus tot de jeugdopleidingen van zowel NEC, moet ik zeggen, en VVV Venlo. Je werd international van Afghanistan. Daarmee won je in 2013 het Zuid-Aziatisch kampioenschap. Maar dat is niet de reden waarom je hier zit. Want daarna timmerde je behoorlijk aan de weg als professioneel voetbalcoach. Je werd trainer bij NEC. En uiteindelijk dus, daar gaan we het over hebben, bondscoach van het Afghaans voetbalelftal. En voor wie nog twijfelt of je kwaliteit hebt, ik in ieder geval niet. Maar je bent nu gewoon assistent coach in de Eredivisie bij Almere City. Ja.
Ja, klopt.
wat een weg, man.
Ja, maar ook een leuke weg.
Ja.
Ja, een leerzame. Bondscoach van Afghanistan. Ik denk dat ik niet een betere leerschool had kunnen wensen. Want ik vertel wel eens van, gedurende die periode werd mijn waarheid dat als je tactisch en technisch goed beheerste, je dat een goede trainer coach zou maken.
Mm-hmm.
Totdat ik bondscoach werd van Afghanistan.
Want, wat was daar anders?
Ik kwam heel gauw erachter dat het juist niet ging om het tactisch en technisch gedeelte, waar ik misschien soms niet eens aan toe kwam. Maar dat het veel meer ging om omgang met je spelers, de media, bondspresident, president van het land en op het einde nog de Taliban.
Tja, hij was 28, Marijn. Toen werd hij bondscoach. Wat deed jij toen je 28 was?
Toen zet ik ook mijn eerste stappen in het coachleven. We hebben hier al meerdere gasten gehad. Die zeggen allemaal, coachen is een ervaringsvak. Maar als ik het zo begrijp, heb jij wel heel snel ervaring op moeten doen.
Ja, klopt. Ik ben het ook mee eens dat het een ervaringsvak is. Je leert dagelijks. En ik heb het geluk gehad, kan ik zeggen achteraf, dat ik zo jong al in het diepe ben gegooid om te leren hoe het is eigenlijk om coach te zijn.
Nou ja, in het diepe gegooid. Je wordt bondscoach. Even beginnen bij het begin. Hoe wordt iemand van 28 bondscoach van Afghanistan?
Ik was eerst speler. Ik heb 6 interlands mogen spelen. En toen ontstond er binnen het elftal een groot probleem. Een chaos eigenlijk. Die ik op dezelfde dag had opgelost voor de bondspresident, nota bene.
En wat was die chaos?
Nou, de coach kwam niet opdagen. Omdat
de bondscoach kwam niet opdagen?
Ja, omdat de bondspresident wilde een speler in het elftal. En de bondscoach wilde dat niet, want hij zou beschuldigd zijn voor matchfixing en noem het maar op. Maar er waren geen harde bewijzen voor. En dus de bondscoach zei van of hij of ik. Nou, uiteindelijk vertrok de bondscoach en 2 dagen daarna zouden we tegen Tajikistan spelen. En dat is dan Nederland tegen Duitsland, zo kun je het zien, 2 buurlanden. En we hadden geen coach. Dus de spelers zeiden, de helft van de spelers koos de kant van de bondscoach. En de andere helft zeiden, ja, het maakt niet uit. Dus de bondspresident vroeg van, hey, hoe gaan jullie doen? Een nieuwe coach nodig of kunnen jullie dat zelf oplossen? En toen zeiden de jongens, ja, Anoush die kan dat echt wel voor een wedstrijd oplossen. Maar uiteindelijk, 9 jongens wilden niet spelen. Dus het was mijn taak om ook ervoor te zorgen dat die 9 jongens gingen spelen.
Hoe pakt hij het aan?
Nou, ik ben eerst met die jongen die beschuldigd werd mee gaan praten. En ik heb ook gezegd, nou, ik ken je niet. Hè? Ik heb je nooit eerder gezien. Maar vertrouw me dat als deze wedstrijd voorbij is, dat je weer een kans krijgt. Alleen die jongen had al 1000 kaarten gekocht voor zijn dorpsgenoten. Die de wedstrijd zouden gaan bezoeken. Dus die jongen gaf aan dat hij dat niet wilde. Hij wilde gewoon spelen. En de bondspresident zei dat hij ook moest spelen. Goed, uiteindelijk heen en weer gesprekken met die jongens gevoerd. Maar ook jezelf kwetsbaar opstellen. Dus ik heb ook tegen die jongens gezegd, alhoewel ik niet wist dat hij, of hij nou wel of niet aan de matchfixing had gedaan. Ik heb gezegd, luister, als je zijn verhaal hoort, hij was toen 15 jaar, zeggen ze. Opgegroeid in de oorlog. En hij kon €2000 verdienen om zijn familie te redden. Dus laten we eerlijk zijn, wij wonen in Europa. Stel je voor dat wij in die situatie hadden gezeten. Zouden jullie dat wel doen of niet? Ik zei, ik zou het doen. Ja. Ik zou het doen om mijn kinderen en familie eten te kunnen geven.
Maar je was op dit moment was je eerst dus speler.
Ik was speler, dus ik was hier speler. Alleen ik heb toen het probleem opgelost. Dus we hebben die wedstrijd gespeeld, 1-0 verloren. Ik ben zelf bondscoach geweest. En toen kwam er een Duitse bondscoach, Otto Pfister.
Speelde jij die wedstrijd zelf eigenlijk?
Nee, helaas niet. Helaas niet.
Want je zet jezelf op de bank?
Ja. Ja.
Waarom? Ja. Vond je jezelf niet goed genoeg?
Nou, ik was de coach. Dus ik,
kon je jezelf nog wel inbrengen eigenlijk?
Nee, volgens mij niet.
Je hebt toen echt gezegd, ik ga coachen en ik ben nu geen speler meer.
Ja, okay. exact. En toen is er een Duitse bondscoach gekomen. En toen vroeg de bondspresident of ik zijn assistent wilde zijn.
Maar even één klein stapje terug inderdaad. Want je bent zelf speler. Mm-hmm. Ik neem aan dat je voor ogen had, je bent 28, ik wil gewoon international blijven. Hier werd je eigenlijk door omstandigheden in één keer coach. Wilde je dat ook? Wilde je liever coachen?
Ik was in Nederland wel bezig met mijn trainersopleiding. En mijn knie was ook dusdanig. Ik ben 4 keer geopereerd, een kraakbeentransplantatie gehad. En ik wist dat het niet heel lang zou meer gaan duren. Dat ik niet meer kon voetballen. Dus ik wilde dat ook wel. Maar het kwam meer uit de jongens. Dat zij mij voor naar voren schoven. Maar uiteindelijk toen de nieuw bondscoach mij als assistent nam. En bij zijn vertrek gaf hij de bondspresident aan van, ik heb 30 assistenten gehad over de hele wereld. En Anoush is een van de betere die ik gehad heb. Dus geef hem maar een kans. Dus op aanraden van die Duitse bondscoach ben ik uiteindelijk bondscoach geworden.
Okay. Hey, uiteindelijk neem je het stokje van hem over. Neem ons eens mee naar... Ja, waar beland je dan in? Je wordt bondscoach van een land. Normaal gesproken, als ik kijk naar Ronald Koeman, bondscoach van Nederland. Ja, die komt een aantal momenten samen. Die moet de beste spelers uitkiezen. En die moet zich proberen te kwalificeren. Dat is de situatie die wij als bondscoach kennen. Jij komt in een land dat jou bekend is. Je bent Afghaans natuurlijk. Ja. Waar beland je in?
Ja, eigenlijk in een totale chaos. Kijk, een Afghaans kind die krijgt vanuit huis uit al heel veel van politiek mee. De etniciteitproblemen binnen het land, het problemen tussen zuiden en noorden. Dus alles wat ik eigenlijk thuis hoorde van mijn vader of van mijn opa of van mijn ooms of wie dan ook, dat zag ik terug in het nationale team.
Zoals
speler, misschien heel kinderachtig, maar spelers uit het zuiden, die probeerden de bal niet vaak over te spelen naar de jongens die uit het noorden kwamen. Of onderling problemen. Als er drie jongens uit het noorden speelden, dan gingen de journalisten uit het zuiden proberen die drie jongens belachelijk te maken, zodat er meer jongens uit het zuiden konden spelen. En dan heb je niet alleen zuiden-noorden, hè, dus dat zijn de Tajiken, Pashtunen, maar je hebt ook nog Oezbeken en de Hazara's en de Turkmenen. Dus
dat was allemaal in één elftal hebben we het over. We hebben het niet over drie elftallen.
Nee, precies.
En hoe werd jij dan gezien, Anoush? Want jij bent opgegroeid in het noorden.
Ja.
Werd jij dan ook als noorderling gezien? Of?
Nou, ik denk, als ik er nu terug aan denk, dan vind ik het best wel gek dat ik het zo heb aangepakt. Ze vroegen mij, waar kom je vandaan? En ik zei meteen, ik kom uit Afghanistan. Maar waar uit Afghanistan? Ik zei, dat is niet belangrijk. Ik kom uit Afghanistan.
Ja.
En totdat ik bondscoach werd en zelfs een paar jaar daarna, wisten ze niet waar ik vandaan kwam. Want het was voor mij helemaal niet belangrijk of ik nou vanuit noorden kom, uit zuiden. En dus ja, eigenlijk, ze zagen wel dat ik Farsi kon spreken, dus wat meer noordeling, maar ik sprak ook Pashto.
En je zegt inderdaad, je noemt heel veel verschillen, maar wat zijn de culturele verschillen? Kijk, je spreekt dus een andere taal, maar voelen mensen in het noorden zich anders dan in het zuiden? Hoe moet ik dat zien?
Nou, kijk, in het noorden zijn de mensen wat meer open-minded. En in het zuiden zijn ze wat meer geloviger, wat strenger.
Welk geloof is?
Is islam.
Islam, ja.
Islam. Dus dat, maar ook de dialect. Zij noemen ons dan meer van, oké, jullie horen meer bij Iran en Tajikistan. En de noordelingen zeggen dan weer, ja, jullie horen wat meer richting Pakistan. Het is eigenlijk één land. Ik denk dat dat ook de kracht is, dat er zoveel etniciteiten zijn. Dat is ook heel mooi van Afghanistan. Alleen, ja... Dat waren met name de problemen.
Maar wat je zegt van, ik kom uit Afghanistan. Was dat eigenlijk al meteen al jouw doel om eenheid te creëren? Dat je dat heel bewust zei, ik kom uit Afghanistan in plaats van ik ben een noorderling of een zuiderling? Of?
Ja, dat wel. Ik denk dat als ik nog terug ga, dat heeft dan ook meer te maken. Ik ben in India opgegroeid, Pakistan en India. En ik woonde in India in een straat waar je moskee had, waar je een kerk had. Hindoeïsme. Mijn bovenburen waren Joden. Ik ben in een omgeving opgegroeid, ja, waar al die religies met elkaar samen konden werken. Of samen konden leven.
Ja.
En elkaar konden respecteren. Dus dat krijg je heel vroeg misschien als kind al mee. En thuis was er bij ons nooit iets gezegd over islamieten, christenen, joden. Het was altijd van oké, vanuit liefde.
Mm-hmm. Dus dat was echt jouw gevoel van dat moet. Het gaat niet om waar mensen vandaan komen. Het gaat erom dat we een Afghaans elftal zijn. Mocht jij zelf spelers selecteren, maakte dat uit waar ze vandaan kwamen?
Nou, toen ik zelf bondscoach werd, kreeg ik van de bondspresident de vrije hand om iedereen uit te nodigen die ik wilde. En ik was meteen van, oké, ik ben bondscoach en ik wil alleen kwaliteit. En kwaliteit is niet in het land, maar dat is in het buitenland. Want het binnenlandse competitie was niet sterk. Dus je kunt je voorstellen dat in het begin van mijn periode als bondscoach werd ik echt afgemaakt. Want ja, ik was op een gegeven moment een buitenlander en ik haalde alleen maar buitenlanders binnen. Ze zagen mij meer als de westerse troepen. Mm. Die waren in het land en... Ik was in het land gekomen met de spelers die ook uit het westen kwamen.
En hoe kwam jij er nou achter dat er bijvoorbeeld een goede Afghaanse speler ergens in Duitsland speelde?
Ja, met name veel netwerken.
Hoe doe je dat?
Mensen vragen. Dus mensen vragen, maar ik wist inmiddels zelf ook wel waar de beste speler speelde. Dat in de Eredivisie of Tweede Bundesliga of in MLS. Dus dat wist ik wel. Maar op een gegeven moment nemen ze ook zelf contact op. Nou, in het begin wilden ze niet voor het land spelen. Maar later toen we alles, of toen ik ervoor zorgde dat alles oké was. Nou, ja, iedereen kwam eigenlijk.
Waarom wilden ze dan in eerste instantie niet spelen?
Nou, omdat het ongeorganiseerd was. Omdat ze tegen kleine landen oefenden. Omdat ze, ja, de vorige bondscoaches, die wilden gewoon op kort termijn wedstrijden winnen. Om mensen blij te maken. Maar toen ik bondscoach werd, heb ik de eerste dag gezegd, we gaan vanaf nu niet meer oefenen tegen kleine landen. Alleen maar tegen sterke landen. Omdat we voor het eerst in de geschiedenis ons willen kwalificeren voor de Azië Cup. Dus, ja. Dat is een andere doel.
En je zegt, we werden afgemaakt, maar dan doe je dan op de media of ook het publiek?
Nou ja, media, publiek. Eigenlijk, kijk, het media bepaalt natuurlijk de publieke opinie in Afghanistan. Hè? Ja. En op een gegeven moment kwamen ze ook met dat mijn diploma's fakes waren. Dat ik zelf een Russische moeder heb. Hè? Want Afghanen en Russen, dat gaat niet samen. Dus werd ik uitgemaakt voor een half Rus. Dus het voetbal is in Afghanistan zo groot. Het is niet de belangrijkste bijzaak, maar het is echt het allerbelangrijkste wat mensen hebben om voor even te kunnen genieten van.
Ja, heel van, Afghanistan is gek van voetbal.
Ja, het is Afghaanse cricketelftal doet mee aan het WK, maar nog steeds loopt in iedere straat van Afghanistan jongetjes met een voetbal. En dat is echt de sport nummer 1.
Oh, wat bizar, dat wist ik niet. Ja. Hey, en ik kan me wel voorstellen, op een gegeven moment krijg je dan kritiek van hij haalt alleen maar buitenlandse Afghanen. Mm-hmm. Hoe was dat vanuit de bond? Want meestal hebben bonds bestuurders, presidenten van bonden, die zijn er ook gevoelig voor. Hoe was dat bij jou?
Nee, ik werd volledig gesteund. Dus in die periode, eerste periode, werd ik volledig gesteund door de bondspresident. Totdat hij door de Afghaanse regering, dus de president van het land, werd aangepakt. En geschorst werd uiteindelijk ook door de FIFA.
Want?
Voetbal werd heel populair in Afghanistan. Het werd heel populair. En de politiek zag het nationale team als een middel om hun eigen naam te kunnen zuiveren. Om het te gebruiken voor hun eigen PR. Dus ja, eigenlijk was het een inside job om de bondspresident eruit te gooien. En om hun eigen mensen erin te krijgen.
En daar komt vaak niet iemand voor terug die veel beter is?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Alleen ja, vanaf dat moment, en ik was toen 1,5 jaar bondscoach, werd het wel heel zwaar.
Want, wat werd er zo zwaar?
Nou, ik kreeg belletjes vanuit het presidentskantoor dat er bepaalde jongens moesten spelen. Dat ze geselecteerd moesten worden. Maar ik heb dat nooit gedaan. En mijn kracht was ook omdat de spelersgroep achter mij stonden. Omdat ik het gewoon anders deed dan wat ze gewend waren. Dus ik had de volledige steun van de spelers. Maar niet van de, van de regering.
Hoe kreeg je die steun van de spelers?
Nou, ik denk eerste instantie door heel open te zijn. Jezelf kwetsbaar op te stellen. Maar ook echt voor ze te vechten. Dus hè, ook met heel veel tekst en uitleg natuurlijk. Want kijk, een kaart schetsen voor ze waarom Afghanistan nou eigenlijk 40 jaar in zo'n chaos zit. Hè, en wat wij eigenlijk deden binnen het nationale team, hè, met al dat chaos, dat was precies de weerspiegeling van de politiek. Dus mijn vraag was, jullie komen uit Amerika en Nederland en Duitsland om iets terug te doen voor jullie land. Dus dan is het belangrijk dat we een voorbeeld moeten vormen. Dus als Jan niet speelt, dan moet Jan ervoor zorgen dat hij er wel is voor die andere jongens die wel spelen. Maar dat ook echt voelt en laat zien. En,
eigenlijk die verschillen dus, die daar ook waren, noorden en zuiden, die verschillende etniciteiten. Die heb je eigenlijk overbrugd door zoveel meer te laten zien van wat de politiek niet kan. Dat kunnen wij wel.
Zeker, zeker. En ook met ze in gesprek gaan. En laten zien waarom. Wat ik vaak gebruikte is, waarom woon je eigenlijk in Nederland of in Duitsland? Hè? Heb je dat wel eens aan je vader gevraagd? Ja, mijn vader die vlucht. Maar waarom dan? Dus onze ouders hebben iets heel verkeerd gedaan, waardoor wij nu in het buitenland wonen. Ja. En hè, wij zijn dankbaar dat we in het buitenland wonen, maar we hebben ook de plicht om iets terug te doen.
En waarom iets verkeerds gedaan?
Nou kijk, ik ben van mening, ik heb dat vaak gezegd, wij wijzen wel eens van de Amerikaanse troepen waren er, westerse troepen en uiteindelijk vertrokken ze. Ze hebben ons alleen en achtergelaten. Maar het wordt ook misschien tijd om naar jezelf te kijken. Hè? Dus,
kritisch.
Ja, kritisch naar jezelf te kijken van wat hebben wij dan eraan gedaan in die 20 jaar dat de westerse troepen daar wel waren? Er is enorm veel geld naar Dubai gebracht in plaats van besteden in Afghanistan. Er zijn heel veel Afghanen miljonairs geworden in Dubai. Dat geld is bijna, ik denk voor 20% besteed in Afghanistan. En al dat andere geld is vanuit Afghanistan weer naar andere landen.
Maar wat je nu eigenlijk, wat je nu zegt is over... Ik heb die jongens daarin meegenomen. Ik heb ze een geschiedenis, of eigenlijk de geschiedenis van onze ouders. Stapten ze dus ook over die verschillen heen? Noord, zuid, etniciteiten. Dat kreeg je iedereen daarin mee?
Ja, in het begin moeilijk. Maar later wel. Ook toen ik een van de beste spelers uit het selectie zette. Omdat hij daarin niet meeging.
Wat wilde hij niet?
Hij bleef toch politieke... statements op zijn Facebook plaatsen, wat totaal eenzijdig was. Hij had niet echt, hij postte dingen wat eigenlijk zijn vader wilde, want zijn vader zag dat zijn zoon invloed had en meer volgers, dus zijn vader postte alles.
Ja.
Terwijl die jongen zelf niet eens wist wat zijn vader aan het posten was en hij schreef dan in Farsi. Maar die jongen kon Farsi helemaal niet lezen.
Ja.
Dus,
en wat deed dat met het proces? Want Wat ik wilde vragen was ook, kijk, je zegt eigenlijk van er gebeurden vroeger slechte dingen. Hè? Er waren mensen die miljonair werden in Dubai, terwijl dat geld beter besteed had kunnen worden. Dat is natuurlijk een groot iets. Hoe vertaal jij dat dan in een gezamenlijke visie op het voetbalveld?
Ja, kijk, een simpele vraag was waarom wil je voor het nationale team spelen? Dus ik wil mijn land helpen. Iedereen zei van, ik wil graag iets betekenen voor Afghanistan. Maar wat wil je dan voor Afghanistan betekenen als je niet in het land bent? Dus je wil voetballen, oké? Dus je wil met die jongens voetballen. Nou, dat is het probleem in het land en dit is het probleem binnen het nationale elftal. Hoe ga je dat dan verbeteren? En ook die jongen die zogenaamd aan matchfixing meegedaan zou hebben. Dus vergeef je hem dan? Want in Afghanistan heeft iedereen fouten gemaakt. Ben jij bereid om hem te vergeven? Ja. Want vanuit je geloof vraag je God wel om vergevenis, maar je bent zelf niet bereid om een medelandgenoot te vergeven.
Dus wat veranderde jij? Hè?
Toch wel hun gevoel. Hun gevoel en hun motivatie om voor het land te spelen. Maar daarnaast kreeg ze ook natuurlijk wel waardering van het volk. En het is niet op een of andere dag gegaan. Het was een hele proces en een lastige proces.
En wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk... We zijn nu, anno nu in de topsport, ben ik ook vaak op zoek naar een inspiratielaag. Waarom doen we dit uiteindelijk? Wat willen we met elkaar ooit gaan bereiken? Maar dit is zo'n enorm krachtig waarom natuurlijk. Mm. Dit gaat veel verder dan het winnen van een beker of een trofee. Dit is eigenlijk een volk samenbrengen als ik het zo hoor.
Exact. Ja,
prachtig.
Ja. Hoe kwam je daarop? Hoe kwam jij nou op om dit te gaan doen? En niet gewoon training geven en Godzegen de greep?
Nou, dat heeft denk ik ook weer met mijn opvoeding te maken. Mijn vader die ging heel vroeg terug naar Afghanistan. Die kon in Nederland niet blijven wonen door een aantal omstandigheden. En ik was toen 14. Vanaf toen ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt ook in Afghanistan. Ik ben heel veel boeken gaan lezen. Ik wilde begrijpen waarom er 40 jaar oorlog was in Afghanistan en 2023 nog steeds oorlog is. En zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met Afghanistan, want ik was 10 toen ik vluchtte.
Mm-hmm.
En zo ben ik op mijn 20ste voor het eerst weer teruggevlogen naar Afghanistan, om dat van dichtbij, het land van dichtbij te zien. En toen ik arriveerde op het vliegveld, werd ik echt emotioneel. En de vraag wat mensen mij vaak stellen is van, oké, wat is dat dan? Hè? Wat voor gevoel is dat? Ik denk dat dat de enige vraag is waar ik geen antwoord op heb, want dat is zoiets apart. Hè? Dat is zo van jezelf, je voelt je daar zo, niet dat ik me in Nederland niet thuis voel, maar als ik in Afghanistan land en ik raak het grond en ik kan daar emotioneel van worden, want dat is gewoon iets heel speciaals.
Ja.
En ik was zo dankbaar en ben dankbaar dat ik in Nederland woon en dat ik hier een mooi leven voor mezelf heb kunnen opbouwen. Maar ik vind het zo mijn plicht dat ik iets terug doe. En niet alleen ik, maar eigenlijk alle Afghanen.
En lukte dat zijn signaal, hè? Wat je nu beschrijft, wat je van je spelers verwachtte. Wat echt de waarom van het spelen voor de nationale elftal moest worden. Reageerde het publiek daarop? Begonnen ze te merken wat jullie met elkaar aan het doen waren?
Steeds meer. Eerst vanuit de spelersgroep, want ik merkte echt dat ik spelers hiermee had geraakt. spelers. Het ging op een gegeven moment zover dat een speler zelf zei, een tweede aanvoerder van, stel mij morgen niet op, want die andere is zoveel beter en fitter op dit moment. Hij moet spelen, want we moeten die wedstrijd winnen.
En dat waren jongens uit twee culturen binnen Afghanistan.
Exact. En zelfs jongens die in bijvoorbeeld een Amerikaanse moeder hebben en een Afghaanse vader.
Zo. De journalisten waren je zwart aan het maken. Ja. Het publiek werd daardoor beïnvloed. Maar hoe zag dat er na verloop van tijd uit? Hè? Werd de boodschap begrepen?
Absoluut. Eerste instantie, kijk, de wedstrijden werden bijvoorbeeld uitgezonden door 1 TV en inmiddels door 3.
Ja.
En er waren bijvoorbeeld 20 journalisten en nu ontplofte het eigenlijk. Meer dan 100 journalisten. Het is echt ongelooflijk hoe groot het was. Dus dat positiviteit, doordat jongens hetzelfde teksten posten, doordat de jongens hetzelfde interviews gaven, doordat we vanuit 1 naar buiten treden. Ja, had dat echt een enorme positieve...
Echt een verbindend effect eigenlijk.
Ja.
Had dat er ook mee te maken dat... dus eigenlijk wat we vertelden van dat jij uiteindelijk ook werd ingeroepen door de VS, door de Taliban en door de regering voor vredesbespreking. Dat hiermee te maken?
Zeker. Kijk, als ik nu terugkijk naar die periode, dan ben ik echt het meest trots op het feit dat het nationale team echt... werd gezien als symbool van hoop en eenheid. Dus ook aan de onderhandelingstafel met de Taliban werd dat gezien als blauwdruk voor de politiek.
Maar kan je ons daar eens in meenemen? Want je werd gebeld. Zit je dan aan grote tafels? Of wat
nou nee, dat
dan?
Waren meer de parlementsleden die ons eigenlijk promoten als de symbool van een veranderd Afghanistan.
Ja.
En aan de onderhandelingstafel hebben ze dat als blauwdruk gebruikt.
Ja. Daar ben ik daar niet, zelf echt bij?
Nee, niet bij de onderhandelingstafel met de Taliban, maar wel door parlementsleden die mij dan belden om over dit te hebben. Van hoe heb je dat dan aangepakt? Ja. Want wat ons jarenlang niet lukt, lukt jullie wel. Weliswaar in een kleinere groep, maar dat is wel een eerste stap.
En dat... Ja, een grote compliment kun je bijna niet krijgen. Maar dit gaat heel erg over de mentaliteit, cultuurverandering binnen je land. Nou ja, to put it mildly. Even terug naar het voetbalveld zelf. Werden jullie als team ook echt beter? Werden jullie, gingen de prestaties ook ziende ogen vooruit?
Ja, kijk. We gingen niet meer oefenen tegen kleine landen, met alle respect. We gingen oefenen tegen landen als Qatar, Oman... En de journalisten vroegen ook van, zijn we daar wel klaar voor? Zei, nee, we zijn daar niet klaar voor. Maar als wij willen dat onze spelers achter de spelers van Japan niet aanrennen om een shirt te vragen, maar meer om de bal af te pakken en om te kunnen scoren, dan is het belangrijk dat ze op dat podium gaan spelen. En als ze serieus worden willen genomen door FIFA en EFC, dan moeten we daar tegen spelen.
Ja. Wat was het eerste topland waar je tegen ging spelen?
Topland?
Wat je zegt van in ieder geval wat echt aanzienlijk beter.
Nou, Qatar, de tweede wedstrijd bijvoorbeeld tegen Qatar. Ze waren toen kampioen van Azië. Mm-hmm. Hebben we thuis in Tajikistan 1-0 van verloren. Wij misten een penalty. En zij scoorden een penalty in de 80ste minuut. En vanaf toen ging het ook helemaal los in Azië over het nationale team. Van Qatar, kampioen van Azië, die trekt 10 minuten lang tijd om die 1-0 over de streep te slepen. Dus het voetbal werd echt enorm populair in Azië.
Los van het feit dat je inderdaad in dat team heel duidelijk aangaf van jongens, we hebben 1 missie, wat Marijn ook zegt, we hebben een veel grotere taak te vervullen. Maar wat deed je nog meer? Tactisch? Ging je anders trainen? Ging je meer trainen?
Kijk, eerste instantie offers. Hoe offers? Bijvoorbeeld als de tv's in het begin wilden de tv's of 1 TV wilde dan wedstrijd niet uitzenden. Maar dan betaalde ik uit mijn eigen zak. Dus uit mijn eigen salaris. Van ik wil dat die wedstrijd wordt uitgezonden.
Dus betaal je zelf?
Dat betaalde ik zelf.
En waar moet ik dan aan denken? Ja, misschien ben ik een Hollander die nu nog geld vraagt. Maar
ja, 10 kop.
Nee.
Ja, 10 kop. En dat is dan... dat is dan
de bondscoach betaalt voor zijn eigen...
Ja. En als er geen kledingsponsor was, dan betaalde ik de kleding. Dus eigenlijk wat ik verdiende, heb ik voor 90% weer terug in het team gestopt. Voor 80%, laten we eerlijk zijn. En dus allereerst dat. En ten tweede jongens met alles erbij betrekken. Want ik kan dan zeggen, de Hollandse school, ik wil aanvallend voetbal spelen. Maar als mij één speler uit de MLS komt en de andere uit Australië en ik heb 4 dagen om te trainen. Dus de betrokkenheid van de spelers vond ik enorm belangrijk. En natuurlijk ga je uiteindelijk je eigen weg. Maar je wilt ook dat de jongens zich verantwoordelijk voelen voor de speelwijze, voor de tactiek die je speelt. Ja. En ja, zo heb ik eigenlijk het hele team daarin meegenomen.
Je zei ook in het begin van ik put heel veel wijsheid uit boeken. Ik heb heel veel gelezen. Is er één boek wat er voor jou uitspringt waar je heel veel van geleerd hebt?
Nou, kijk, door mijn blessure heb ik natuurlijk niet op hoog niveau kunnen spelen. En door mijn redelijk onveilige thuissituatie heb ik ook mijn school niet kunnen afmaken. Dus ik ben mezelf gaan ontwikkelen door middel van heel veel boeken lezen. Het eerste boek die ik las, Meester over je gedachten. Mm-hmm. Dat was meer omdat ik mezelf wilde beheersen, mijn gedachten beter wilde managen, minder piekeren. Dus dat boek heeft mij heel veel bijgebracht.
Mm-hmm. Want wat heb je daar vooral uit meegenomen dan? Meester over je gedachten?
Nou, vooral de manier van hoe je denkt, dat je dat kunt veranderen. Ja. Hè? Dat steeds jezelf in een slachtofferrol zetten, dat gaat jou niet vooruit helpen.
Nee.
Maar probeer dingen niet te verstoppen, maar probeer erover te praten. En kwetsbaarheid is geen zwakte. Hè? Vanuit opvoeding of vanuit cultuur krijg je mannen moeten sterk zijn. Maar, Alex zegt dat ook heel, Alex Pastoor zegt dat heel mooi. Hè? Kwetsbaarheid is een sterkte, geen zwakte.
Maar ja, dat is hoe is dat in jullie cultuur? Kunnen mensen daar, in de Afghaanse cultuur, is kwetsbaarheid daar welkom?
Nee, het is niet welkom, maar als ik als bondscoach dat bespreekbaar maak, dan wordt dat sneller.
Want hoe liet jij dan? Hoe ben je dan kwetsbaar als coach? Hoe toon je kwetsbaarheid als coach? Op wat voor vlakken?
Bijvoorbeeld als je een plan hebt wat uiteindelijk niet goed tot uitvoering wordt gebracht, dat in plaats van dat je de schuld aan de jongens geeft, maar dat je zegt van jongens, het is mijn fout, het is een slechte plan. En ik ben daar verantwoordelijk voor. Maar dat je ook in de media je jongens beschermt tegen alle media aanvallen. Hè? Dus ik op een gegeven moment zocht ik bewust met de media het probleem op, zodat ze zich alleen maar konden focussen op mij. Dus op een gegeven moment waren ze mij alleen maar aan het vuren, terwijl mijn spelers daar helemaal geen last van hadden. Want uiteindelijk moesten zij spelen. Maar ik zei dat ook tegen jongens, van ik ga dit doen. Maar het is puur zodat ze jullie met rust laten. Dan kunnen jullie zich focussen op de wedstrijd, maar dan vang ik die klappen op.
Wat Mourinho eigenlijk ook vaak zegt, hè? Ik trek alles naar me toe. Ja. Ze mogen boos zijn op mij. Ze mogen mij een lul vinden. Maar daarmee bescherm ik de jongens. Dus dat.
Exact.
Je zegt net van een slachtofferrol, dat brengt je niks. Had jij, bedoel je daarmee jezelf? Dat je dat tot dat moment, dat je jezelf,
nou, kijk,
dat je dat lastig vond? Of
ik heb... Ik vertelde zojuist onveilig thuissituatie. Ik heb een getraumatiseerde vader die in de jaren 80 in het verzet meevocht tegen de Russen. Tijdens de Russische invasie. En die trauma's heeft hij nooit verwerkt. En daar hebben wij als gezin, mijn moeder, ik en de kinderen enorm last van gehad. En toen hij ook terugging naar Afghanistan, liet hij ons getraumatiseerd achter. En met heel veel financiële schulden. En ik was toen 14, 15 jaar oud. He, dus dan ga je heel gauw in dat slachtofferrol zitten van oké, financiële schulden, ik heb mijn school niet kunnen afmaken, ik ben geblesseerd en thuisproblemen. Maar ik wilde me gaan ontwikkelen, eerst als mens, maar pas later als trainer-coach. Dus door middel van heel veel boeken te lezen, dus die meester over je gedachten, kom je erachter, als je hier echt uit wilt komen, dan is dat niet de oplossing. De oplossing is dat je stappen gaat maken en dat je accepteert dat je gewoon heel veel problemen hebt gehad en nog steeds hebt. En dat ook probeert bespreekbaar te maken. Dus vandaar ook mijn boek waarin ik eigenlijk alles blootgeef.
Maar als 14-jarige heb jij zelf bedacht, ik wil hier uitkomen en ik ga me...
Nee, als 14-jarige niet, want in die periode ging het heel slecht met mij. Ja. Tot aan mijn 20ste, maar pas toen ik geblesseerd raakte op mijn 20ste en ook geen diploma en niks had. En toen ben ik... boeken gaan lezen. En inmiddels lees ik wel elke 2 weken een boek. Dat is echt een soort van een vriend van mij geworden. Dus dat eigenlijk.
Kennis vergaan. Ja, je bent als coach zendelingwerk aan het doen. Om je land beter te maken. Om al die verschillen, in ieder geval binnen het nationale elftal, eruit te halen om daarmee te presteren. En dan wordt het 2021.
Ja, klopt. Alsof we niet genoeg problemen hadden gehad. En toen 2021 kwamen de Taliban. En de aantal stafleden die we nog in het land hadden, die vluchtten ook naar het buitenland. En, ja.
Waar was je op het moment dat dit gebeurde? Want we kennen allemaal de beelden van dat vliegtuig waar al die jongens en meisjes en vrouwen en kinderen letterlijk aan hingen.
Ja. Ik was op dat moment, toen ze net het West hadden overgenomen, was ik in Kroatië. Ik was toen getrouwd in de zomer. En we lazen dus op de Facebook van oké, ze zijn nu in het Westen. En dus ik sprak met mijn vader. Mijn vader zei, ja, we hebben de regering om wapens gevraagd om ze tegen te houden. En hij zei, geloof me maar, alleen met ons dorp houden ze tegen, want zoveel zijn ze er niet. Alleen de regering gaf geen wapens. Het was zo'n inside job dat ze binnen 4 dagen heel het land hadden overgenomen. Dus je moet je voorstellen dat 15.000 soldaten het hele land overnemen.
En hoe doe je inside job?
Ja, de afspraak, de Amerikanen hadden de deal met ze gemaakt dat zij een part of de regering zouden worden. Alleen de president van de regering die wilde de Taliban niet. Nou, toen moest Amerika kiezen, links of rechts. Nou, uiteindelijk kozen voor de Taliban. En zo hebben ze eigenlijk, nogmaals, ik wijs niet naar de Amerikanen, maar dat begon dus met de binnenlandse problemen. Vluchtte de president van het land, die vluchtte naar Dubai. En zijn generalen en iedereen ook, nou, het land bleef over aan de Taliban. En zo hebben ze het eigenlijk overgenomen.
En jij was bondscoach. Ben je teruggegaan? Ben je naar Afghanistan gegaan?
In die periode niet. Omdat wij niet wisten wat er eigenlijk ging gebeuren. Want binnen 2 weken hadden ze het hele land overgenomen. En het grappige is, nota bene ik en de grote deels van mijn spelers, we zijn destijds ook gevlucht door deze organisatie, of de terroristische organisatie. En nu, dus de spelers vroegen ook van, is het nu echt klaar? Is het nu eindelijk, is het zover? Zei ik, nee, rustig blijven, niks posten. Want we hebben het ook niet voor de vorige regering gedaan. We hebben het altijd voor het volk en het land gedaan. Dus wie ook aan de macht is, wij gaan gewoon door.
Dat was jouw doel.
Ja.
Hey, en waren ze bang, spelers?
Met name voor hun familieleden in Afghanistan waren ze bang. En niet de spelers die in het buitenland woonden natuurlijk.
Hey, en je kwam terug. Kun je de eerste keer nog weer herinneren dat je weer landde daar op Kabul, neem ik aan?
Nou, ik ben 1 keer voor 3 dagen terug geweest. En jullie zijn volgens mij nu de eerste die dat weten. Want mijn moeder weet het ook niet en niemand weet het. Dat heeft met name te maken gehad met dat het niet goed ging met mijn vader. Mijn vader werd eerst vastgezet door de Taliban. Uiteindelijk heb ik hem wel losgekregen. En daarna wilde ik hem nog even zien. Want hij gaf aan dat hij weer thuis is. Maar ik wilde hem even zien dat het goed ging. Ik ben naar Dubai gevlogen, van Dubai naar Afghanistan. Ik heb hem 2 dagen gezien. Ik ben weer terug naar huis gekomen. Maar iedereen dacht, en zelfs mijn vrouw, dat ik op vakantie was. Dus bij deze heb ik mezelf genaaid. Ja.
Oh, maar jij hebt hem vrijgekregen vanuit Nederland. Ja, had je dan je contacten met een aantal mensen van de Taliban?
Ja, met de buitenlandse media. En ook de hoge functionarissen van de Taliban die in de bond zitten. Onder andere Haqqani heet hij. Hij is de ontdekker en de ontwerper van de zelfmoordaanslagen.
Oh.
Dus je gaat met hem in gesprek om je vader vrij te laten.
Jezus.
Dus dat klinkt heel gek om met die mensen in gesprek te gaan, maar goed, weet je.
Ja,
het moest wel.
Waarom?
Ja,
natuurlijk.
Ja.
Hey, en is het Afghaanse elftal er nu nog? Gaat het door?
Nou, de Taliban die wilden alleen maar lokale spelers. Hè, dus het begint al, ze zien de andere spelers als buitenlanders. Ze hebben nu de laatste keer tegen Qatar gespeeld, 8-1 verloren. Ze hebben nu middels weer contact opgenomen om toch weer de buitenlandse spelers te laten spelen.
Ben je teruggetreden als bondscoach? Of?
Oh ja. Nadat we ons niet kwalificeerden voor de Azië Cup. Ik had al van tevoren aangegeven van ik ga 4 jaar, dat hele project ga ik aan. En daarna wil ik een clubcoach worden, want ik wilde iedere dag op het veld staan. En vanuit Almere nu en in de toekomst ergens als hoofdtrainer wil ik uiteindelijk ook weer iets doen voor het land. Want dat is uiteindelijk mijn droom. En mijn droom is niet om trainer te worden in de Eredivisie. Dat is meer een ambitie die ik ambieer.
Ja, kun je eens vertellen, wat is echt je droom?
Ik heb het geluk gehad om Johan Cruijff te mogen ontmoeten.
Ja, nou dat is nogal een verhaal.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt?
Nou, toen ik begon als trainer-coach, waar begin je dan eigenlijk aan? Hè? Je bent 22 en je hoort dingen als Italianen kunnen goed verdedigen en de Spanjaarden zijn technisch vaardig. Het was allemaal van horen en zeggen.
En nogal abstract.
Ja, dus ik ben heel veel uren gaan maken, wedstrijden gaan analyseren waarom dat zo is. En dat paste ik ook weer toen in mijn elftallen. En dan hoor je dan nog de Hollandse school, Johan Cruijff. Toen dacht ik, oké, Johan Cruijff, als iedereen het erover heeft, dan moet het wel een bijzonder iemand zijn.
Je kende hem niet? Of?
Ik kende hem niet. Ik schreef me in voor de Johan Cruijff.
Anoush.
Nee, ik kende hem als
Johan Cruijff. Ik kende hem niet persoonlijk, bedoelde je?
Nee, exact. Okay, maar
laten we dat even rechtzetten.
Absoluut.
Ja, je mag blijven
zitten. Absoluut, want ik ben, ik denk, een van de grootste fans inmiddels. Maar ik had hem nooit zien spelen.
Nee,
alleen
nee,
van
nee.
YouTube en ook nooit zien coachen, maar... Ja. Ik dacht, oké, Johan Cruijff, ik ben me gaan inschrijven op de Johan Cruijff College. En niet omdat ik die opleiding graag wilde, maar ik wilde gewoon hem een keer ontmoeten. En toen gingen we kort daarna naar Barcelona. We zouden hem ontmoeten met de klas. Daar aangekomen bleek dat hij de volgende dag noodgedwongen of zo snel mogelijk naar Amsterdam moest vliegen. Dus toen dacht ik, ja, volgende dag, dus hij is er vandaag nog wel. En toen belde ik toch aan.
Ik belde aan, hoe bedoel je? Je bent naar zijn huis?
Ik ben gewoon naar zijn huis, want we liepen langs zijn huis. Ik belde aan en ik mocht binnenkomen.
Nee.
Maar
hoe heb je jezelf geïntroduceerd? Want waarschijnlijk heb je bij de poort aangemeld dan.
Ja. Maar we hadden elkaar ook op de Johan Cruijff Foundation. Hebben we elkaar nog een hand gegeven. Ik had nog een foto met hem gemaakt. Dus die foto nam ik ook mee. Even voor zekerheid dat hij wist van dat is echt een leerling van de Cruijff College. En we hebben echt denk ik 10 minuten gesproken, maar... Als ik het verhaal vertel, dan vertel ik overal van... We hebben uren over voetbal gesproken. Maar het was echt 5 minuten, 10 minuten.
Ja.
Dat leek voor mij uren. Dus echt
je bent echt binnen geweest.
Ik ben echt binnen geweest. Hij heeft me binnengelaten. Maar ook echt geïnspireerd door zijn filosofie eigenlijk.
Ja.
En wat is voor jou de Cruijff-filosofie?
Nou, eigenlijk doordat ik door hem zo geïnspireerd raakte... ben ik trainers gaan volgen die hun elftallen in de geest van Johan Cruijff lieten voetballen. Dus ik stuitte heel snel op Peter Bos. Ik ben Peter Bos gaan volgen. Seizoenkaart gekocht van Bayer Leverkusen. Ik zat iedere wedstrijd daar op de tribune. Ik weet alles van Peter Bos.
Ja?
Ja, want ja, dat was zeg maar het makkelijkst om dicht bij de geest van Cruijff te kunnen komen. En dat is voor mij het Hollandse school. Ik denk dat we daar enorm trots op moeten zijn ook. Want ik bedoel, in het buitenland wordt dat... Soms heb ik het gevoel dat Cruijff in het buitenland veel groter is dan hier in Nederland. En dat doet wel eens pijn dat je denkt van waarom dan?
Maar nog heel even terug, hè? Want je zegt uiteindelijk is niet mijn droom om hoofdcoach in de Eredivisie te worden. Maar je wil iets terug doen voor je land.
Ja, dus Cruijffveldjes. Ja. Dus mijn droom is echt dat ik in iedere provincie van Afghanistan, in iedere stad van Afghanistan een Johan Cruijffveldje op kan zetten. Waar kinderen voor even kind kunnen zijn. Het ellendige waarheid kunnen vergeten, zoals ik dat ook kon hier in Nederland. En dat is voor mij echt mijn ultieme droom.
Tja, dat is nog ver weg nu, man.
Ja, nou, het is ver weg, maar goed.
Ja, mooi. Ja. Ik bedoel, als we niet meer dromen, dan leven we niet meer. Dus, maar het is nu zo ver met als je nu ziet wat er nu gebeurt, is het natuurlijk verschrikkelijk eigenlijk.
Wetend dat ook dit wegwaait. Hè?
Ja.
Deze mensen zelf... Taliban, die gaan dat niet heel lang volhouden.
Hey, even een schets, want je hebt alles gedaan om dat team een voorbeeld te laten zijn. Je bent uiteindelijk gestopt. Wat is er nog van over?
Ja, helaas vrij weinig eigenlijk. Dat heeft met name te maken dat er nu in de bond mensen van de Taliban zitten die helemaal niks van het voetballen begrijpen. Het enige wat zij willen is... Ja, eigenlijk hun eigen zakken vullen met een paar euro's die ze van de FIFA en EFC krijgen. Maar dat maatschappelijke, dat zo belangrijk is voor het land. En dat dat super belangrijk is voor sport van het land. Maar ook voor de economie, voor de binnenlands voetbal. Ja, dat begrijpen ze niet, want wie zijn Taliban? Ja, ik vertelde zojuist dat zijn allemaal weeskinderen die in de oorlog hun ouders zijn verloren en zich aansluiten bij een groepering voor een paar euro in de maand. Ja, wat weten zij van voetbal? En het is gewoon super triest.
Is er nog wel iets overeind gebleven? Iets positiefs wat je erin hebt gebracht?
Exact. De groep is bij elkaar. Die 20 spelers, die willen nog steeds voor het land spelen. Ze hebben ook gezegd dat ze voor het land willen spelen alleen als de huidige bondspresident opstapt. Omdat hij degene is geweest die jarenlang geprobeerd heeft om team uit elkaar te halen. Dus en wat je achterlaat is ook dat die jongens die nog steeds voor het land willen spelen, dat zij ook dromen hebben om iets terug te doen voor hun land. En ik denk dat dat voor mij het grootste compliment is. Ja. Dat je die jongens geïnspireerd hebt.
Die spirit zit er nog steeds in eigenlijk.
Exact.
En is het nu veilig voor hun, zou je het ze nu aanraden om te gaan spelen?
Ik zou ze ten alle tijde aanraden om te gaan spelen. Omdat ze dat niet voor de Taliban doen of deden. Ze doen het echt voor het volk en het land. Dus dan raad ik ze ook aan. Ik ben ook met sommige van die jongens in gesprek. Want je bent ook vrienden geworden. Ik ben ook niet zo heel oud. Dus sommige zijn ook leeftijdsgenoten nog. Dus ja, zeker.
Wat we natuurlijk tussendoor bij heel veel podcasts doen is dat we schakelen met Marijn's ervaringen. Maar dit is zo'n ander verhaal, Marijn.
Ja, het is een heel, heel ander verhaal. Als we dan ook, wat is dan precies de game change? Nou, dat is onder deze omstandigheden, ja, dan is sport of voetbal in één keer zoveel meer dan alleen maar het winnen van een beker. Maar aan de andere kant denk ik wel dat jij zo nadrukkelijk de waarom gaan wij dit samen doen? Waarom komen we samen? Waarom? Of hoe vertaal je dat dan uiteindelijk dat het team belangrijker is dan jij als individu? Dat zijn wel hele krachtige lessen die je ook bij Almere City, ook bij Team Jumbo-Visma, ook bij het Nationaal Volleybalteam. Als je dat naar boven weet te halen van wat bindt ons nu eigenlijk en hoe overbruggen we de verschillen? Dat zijn hele krachtige signalen, krachtige manieren om mensen samen te brengen.
Alleen wat je zegt, als je het in Almere doet, als je het daar doet, eentje komt uit Amsterdam, eentje komt uit Limburg. Maar dit is zo'n...
Ja.
Dit is bijna onmogelijk.
Ja, absoluut. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je deze ervaring hebt opgedaan, dat je heel goed begrijpt als je een team gaat coachen. De enige manier om deze mensen samen te krijgen is op zoek te gaan naar waarom doen we dit en hoe ga ik mensen verbinden.
Ja, want hoe vertaal je het nu naar Almere City, deze ervaring?
Ja, kijk, ik denk of het nou Afghanistan is, het is weliswaar een ander verhaal. Maar dit heb je nodig als coach, denk ik, overal. Ook in Almere heb je jongens met verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal verschillende motivaties. Maar uiteindelijk is het belangrijk om te begrijpen waarom ze voetballer zijn geworden en waarom ze voor Almere spelen. En wat eigenlijk nou het doel is. Als je iedereen hetzelfde kant op kunt krijgen. Dus dat de wisselspeler accepteert dat hij niet speelt, maar dat hij wel het gevoel heeft dat hij super belangrijk is. Dus dat een... Alex noemt dat wel eens geen wissel, maar game changers. Dus dat super belangrijk is. En ja, ook jezelf als coach kwetsbaar opstellen. Hè? Dus dat ze niet het gevoel hebben dat het om mij draait. Maar dat het echt om hun of om ons draait. Ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn die je goed, goed geregeld moet hebben als je echt wil presteren. En ik denk dat voor Almere of in Almere op dit moment ook dat de kracht is. En niet zozeer het kwaliteit. Want er zijn genoeg andere clubs die betere kwaliteitsspelers hebben. Maar dat team dat neerzetten en vanuit daar presteren.
Wat ook een game changer gaat over het werk wat je doet. Maar ik denk prachtig om te horen hoe je jezelf uit zo'n ingewikkelde, moeilijke, zware jeugd. Dat je zelf eigenlijk jezelf, je leven een andere kant op hebt weten te draaien. En dat je nu dit verhaal kunt vertellen. Daarmee ben je een ongelofelijke inspiratiebron voor velen. Hopelijk die ook in een moeilijke, moeilijke situatie zitten. Echt prachtig.
Kun je eigenlijk nog over straat in Afghanistan?
In Afghanistan eigenlijk niet.
Nee?
Ik word wel herkend. Dus ik word eigenlijk, als ik aankom op het vliegveld, is het al een en al chaos. Want iedereen wil dat ik bij zijn checkbalie kom om te stempelen. Nee. In Afghanistan, nee.
Ja, je bent een superster in Afghanistan. Ja,
nou, niet superster.
Dan is even de voetballiefhebber in mij. Maar hoeveel mensen zaten in dat stadion dan als jullie speelden?
Nou, we hebben stadions gespeeld met 90.000 man.
Oh,
we hebben stadions. Ik heb wedstrijden gecoacht voor 80.000 man, 70.000 man. Ja. Dus,
dan zijn wij toch wel echt een kikkerlandje.
Ja.
En ik zit ook te denken, heel vaak hebben wij het wel eens over Marijn van als er een club iemand wordt ontslagen en dan zie je eigenlijk weer, dan komen ze allemaal uit dezelfde pot, komen weer de trainers die je overal mislukt hebt zien worden. We noemen geen namen, maar dan denk je, we hebben het wel eens over, ja, welke nieuwe trainer zou nou daar passen en de hedendaagse topsportcultuur kan die daar inbrengen? Nou, hier zit er één.
Ja, absoluut. En heel veel ervaring opgedaan in extreme omstandigheden. Ik denk ook, en nu een hele goede mentor in Alex Pastoor. Lovend over Anoush. Gisteren sprak ik hem nog. Als alles samenkomt dan. Maar goed, hij heeft ook tijd. Hè? 34.
Ja. Vergeleken bij dit verhaal zijn de problemen in Volendam echt niks. Hè?
Nee.
Je luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover me zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. En tips kunnen naar gamechangers@kortimedia.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.